Wij gaan weer even naar Openbaring 1. Want u hebt inmiddels kunnen zien aan mijn bijschrift op het bord dat deze uitdrukkingen voornamelijk eigenlijk alleen voorkomen, althans voor zover beschreven daar, in Openbaring. De uitdrukkingen die is, die was en die komen zal, de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. En dan ook in datzelfde verband, ik ben dood geweest en ik leef. Of in de andere volgorde, ik leef, maar ik was dood, enzovoorts. Het zijn uitdrukkingen, uiteraard synoniem, dus met dezelfde strekking. Namelijk de strekking dat Christus inderdaad gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. Dat bij hem geen verandering is of schaduw van ommekeer. En dat de Heer niet liegen kan, enzovoorts. Maar ik ga daar toch nog wat verder op in. Dat is namelijk, en dat is eigenlijk het belangrijkste ook nog, dat deze uitdrukking van ik ben de eerste en de laatste, dat die letterlijk ontleend is, wel degelijk, aan het Oude Testament. Daar stond dat ook al. En u begrijpt, daar komt het niet uit de mond van Jezus van Nazareth. Dat kan niet, want die was nog in geen eeuwen die geboren. Dat moest nog gebeuren, juist. Maar wij kennen de uitdrukking, met name uit Jesaja, daar neem ik u dus nu mee naartoe. Namelijk Jesaja 41. U weet waarschijnlijk dat Jesaja bekend staat als de evangelist onder de profeten. Dat heeft hij te danken trouwens aan wat wij, nee wij niet, maar de theologen. U weet wel, dat was dat rechtse, die rechtse vakken bij de net toch. Wat de theologen beschouwen als Deutero-Jesaja. Want hij schijnt nog een andere voornaam te hebben. Deutero-Jesaja. Populair gezegd, gewoon het tweede deel van Jesaja. Dat begint ongeveer bij hoofdstuk 40. Nee, precies bij hoofdstuk 40. Men heeft ons verteld dat daar vanaf dat moment ook een andere stijl van schrijven gebruikt wordt. En dat het dan noodzakelijk van een andere schrijver moet zijn. Zodat men twee Jesaja's kent. En toen moesten er nog een paar mensen promoveren. Dus u begrijpt, dan heb je drie Jesaja's, trito Jesaja enzovoorts. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Ik vind het allemaal een beetje onzin. Iemands stijl van schrijven kan toch veranderen. En zeker afhankelijk van de boodschap die hij mee te delen heeft. Van wat hij moet gaan schrijven, inhoudelijk. En dit tweede deel, dat is inderdaad in het algemeen positief. Dat gaat over het werk van de komende knecht des Heren. De uitdrukking komt uit die hoofdstukken. Dat tweede deel van Jesaja. Term evangelie komt er ook nogal eens voor. Nou ja, via de Hebreeuwse variant dan en via de Septuaginta. Maar daar gaat het over. En er wordt aangekondigd dus de komst van degene die wij kennen inmiddels als Jezus van Nazareth. Die van die geslachtsregisters uit meteen Matthäus 1. Weet u wel, het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament begint met een stamreeks, als dat het goede woord is. Maar misschien heb ik het er nog over. Dat weet ik nog niet zeker, maar ik was het eigenlijk wel van plan. Omdat daar een lijn getrokken wordt vanaf Adam feitelijk tot op Christus. En daar houdt die lijn dan ook op. Omdat het geen zin heeft om die geslachtslijn verder voor te zetten. Het gaat alleen maar om de vraag, wie is de uiteindelijke, de ultieme zoon des mensen? Zoon van Adam. En dat is dus Jezus gezegd Christus. Maar goed, in deze hoofdstukken van Jesaja wordt gesproken over troost voor het volk van God. Want zo heet dat in 40 vers 1. Troost, troost. Mijn volk zal u ieder God zeggen. Waarna gesproken wordt over Jeruzalem. En de verkondiging van het evangelie, de termen worden daar ook gebruikt, enzovoorts. En in het bijzonder wordt dan niet maar gesproken over een verlossing die nog toekomstig was, namelijk de zogeheten terugverzameling uit de Babylonische ballingschap van slechts het Joodse volk, of althans een klein deel maar van het, heb ik u dat wel eens verteld, een klein deel van het Joodse volk, heb ik u dat wel eens verteld. De Joden weten heel goed dat zij hooguit twee stammen van Israël vertegenwoordigen. En er zijn wat vreemdelingen die er tussendoor lopen, maar dat is natuurlijk zo, dat is normaal. Er lopen wat Indianen tussen, zou ik maar zeggen, en er zijn ook verhalen over. Juist, goed. Maar zij weten heel goed dat zij de twee stammen zijn, de afstammen van het tweestammenrijk van Israël. Vreemd genoeg, onder de zogenaamde bijbelgetrouwe christenen denkt men daar totaal anders over. En denkt men abusievelijk dat de Joden alle 12 stammen van Israël zijn. Ja, hoe lang je dat nog vol wil houden. Het is in strijd met wat de Bijbel erover leert. Zo zonder meer. Het is in strijd met wat de Bijbel erover leert. Het is ook in strijd met wat de Joden over hun eigen volk weten. Dus dat is denk ik toch het einde van dit soort theorieën. Het heeft ook niet zoveel zin om daar verder op in te gaan. Maar troost, troost mijn volk. Uit Jesaja 40 gaat maar niet over het Joodse volk, maar gaat uiteraard over alle stammen van Israël. Het heet bij gelegenheid het ganse huis Israëls. Ook in Handelingen 2? Ja, waarom niet? Ik zou niet weten waarom niet. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus die gij gekruist hebt gesteld heeft tot Heer en tot Christus. En tot wie het gericht is, ach, uiteindelijk maakt dat niet zoveel uit. Het gaat maar om de inhoud van wat medegedeeld wordt. Dat God deze Jezus gesteld heeft tot Heer en tot Christus. Gij hebt hem gekruist, dat is zelfs bij gelegenheid inclusief de heidenen. Want gij hebt hem genomen en door de handen der onrechtvaardigen hebt gij hem gekruist, overgeleverd aan de Romeinen. Pilatus zei dat ook, hè. Uw volk heeft u aan mij overgeleverd. De Joden. Nou ja. Dus toen maar. Het zijn aankondigingen van redding, verlossing, toekomende verlossing van Israël, et cetera. En u weet door wie Israël verlost zal worden. Want u weet toch wie de verlosser van Israël is. Nou ja, daarover wordt gesproken in deze hoofdstukken. En ik wilde u in ieder geval noemen hoofdstuk 41, vers 4. Waar staat, wie heeft gewrocht en gedaan? Gewrocht, dat is gewoon een vervoeging van het werkwoord werken. Gewerkt, gewrocht. Wie heeft gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van den beginnen? Welke geslachten? Het stellen van de vraag geeft meteen het antwoord natuurlijk. Het gaat over de geslachten van Israël. Dat God ook de mensheid als zodanig ergens neergezet heeft of geschapen heeft. Dat is waar, maar als we spreken over roeping en over geslachten, dan hebben we het uiteraard over de roeping van de geslachten Israëls, de stammen. Wie heeft dit gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van de beginnen? Ik, let op wat er staat, ik, Jehovah, met dank aan de Statenvertaling die het woord Jehovah weliswaar vertaalt met Heren, maar het gebruik van de Septuagint, want toen het Hebreeuws van het Oude Testament vertaald werd naar het Grieks, meer dan een eeuw voor de verschijning van de Heer Jezus al was dat, toen hebben ze de naam Jehovah vertaald met Kyrios, met het Griekse woord voor Heer. En vandaar dat je dat in het Nieuwe Testament dus ook tegenkomt. En vandaar dat onze vertalers, dat Nederlands, dat ook gewoon hebben overgenomen. Het blijft dus Heere. Maar de Statenvertalers hebben dan nog besloten, tenminste ik neem aan, voor zover ik weet, dat zij dat gedaan hebben. Ze hebben het woord Heere wel dan geschreven in kapitalen. In klein kapitaal heet dat officieel, geloof ik. Wel in hoofdletters. En daar kunnen wij het aan zien, dat daar de naam Jehovah staat. Dat klopt niet helemaal altijd, dat komt omdat de Joden zelf de naam Jehovah hier en daar verdonkeremaand hebben uit het Oude Testament. En nogal wat keren, ja. Maar goed, daar hoef ik het nu niet over te hebben. Het gaat er maar om dat er uitdrukkelijk staat, ik, Jehovah, die de eerste ben en met de laatste ben ik dezelfde. Hoeveel zijn er eigenlijk eersten en hoeveel laatsten zijn er eigenlijk en hoeveel zijn er die dezelfde blijven? Ja, dat is een retorische vraag. Eén maar uiteraard. Maar een vergelijking van deze schriftplaatsen uit Openbaring 1 met Jesaja, waaraan het ontleend is, moet toch duidelijk leiden tot de conclusie dat Jezus van Nazareth, althans de opgewekte, want die spreekt daar, niemand anders is dan de Heere zelf. Jehovah. Hebben u dat? En ik spreek, ik praat de inleider van vanavond maar na. Of je het begrijpt, ja, dat weet ik niet, maar dat is ook niet het punt. Het punt is dat het er staat en dus is het zo. Je hebt het maar te aanvaarden. Of je het begrijpt, dan denken we er nog een poosje over na. Maar moeilijk mag het niet zijn. In details misschien, maar in het algemeen is er niks moeilijks aan. Zodra God verschijnt, let op het woord verschijnen, het schijnsel, zodra hij aan het licht komt, maar hij bewoont een ontoegankelijk licht en hij is onzienlijk. Maar zodra hij dan toch in het zicht komt, verschijnt en gezien kan worden, mede omdat hij bij gelegenheid zelf licht is, dan verschijnt daar dus de gedaante, de gestalte van Jehovah. Die heet zo. Het is of de onkenbare God, en dan heeft hij geen naam, dan spreken we er abstract over, de Godheid. Iets, erg negatief vind ik zoiets, maar doe maar. Hè? Maar de Godheid. Maar de Godheid manifesteert zich en dan verschijnt een persoon. Dit is de enige echte betekenis trouwens van het woord persoon. Kun je nazoeken in je woordenboek. Dat is zo. Persoon is buitenkant, niet de binnenkant. Niet de essentie, persoon is de buitenkant. Persoon is hoe het er uitwendig uitziet, hoe het overkomt, dat is persoon. Komt overeen met een begrip als imago, image. Dat is wat het is. Meer specifiek, het is de rol van een toneelspeler. Dat is de betekenis. Het persona, persona betekent dat er iets doorklinkt. Het is de façade, het is het beeld van waarachter. Het is het masker van de toneelspeler van oudsher, waardoorheen het geluid komt. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Dat is de enige echte betekenis van het woord persoon. Daarom zijn toneelspelen zijn geschreven voor zoveel personen. Vroeger hadden we die toneelspelletje in huis. Mijn vader verzamelde dat, want die was dol op stukjes, heette dat. Toneelspelletjes. Ik totaal niet. Ik kon er niks mee. Vond ik gênant eigenlijk, maar toen maar weer. Ja, dat zijn zo te spanningen tussen vader en zoon, inderdaad. Maar goed, maar die had hij dus in huis. Als ik goed zoek, vind ik nog wel ergens iets wat abusievelijk bij mij terechtgekomen is dan. Maar dan staat erin dat het een toneelstukje is voor zoveel personen. Het neemt niet weg dat het soms maar door één of twee mensen, toneelspelers, gespeeld hoeft te worden. Omdat de ene persoon verdwijnt aan die kant van het toneel, die loopt snel achterlangs terug naar de andere coulissen. Aan de andere kant van het podium doet inmiddels een andere jas aan of zo. Het is net, hoe heet die juffrouw uit Utrecht ook alweer? De wereldkampioen, de verkleedpartijen. Schouten, ja, Tineke Schouten. Die komt meteen aan de andere kant weer oprennen, is in een totaal andere outfit enzovoorts. Met een totaal andere naam soms ook. En dat is dan een andere persoon, want het is de rol. Niet de toneelspeler, maar de rol. Heb je dat nog? Dat is de betekenis van het woord persoon. En er is maar één persoon van de Godheid in de normale, echte betekenis van het woord uit je woordenboek. En die heet Jehovah. En hoe je er dan uitziet, het schijnt bij gelegenheid verschillend, zodat men soms niet helemaal goed weet wie het is. Men is wat onzeker, maar het is de persoon van de Godheid. En bij gelegenheid wordt er gevraagd naar zijn naam. En dan zegt hij iets als, ik ben. In allerlei varianten, maar daar gaat het me nu niet over, maar dat is het. Ik ben. En daarmee ben je terug in Openbaring 1, want er staat, ik ben. Nou ja, verleden tijd, ik was. Toch? En ik ben in de zin van hij is, over hem wordt dat gezegd. Maar er staat ook, ik ben de alfa en de omega. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben het begin en het einde. Ik ben dood geweest en ik leef. Je kan het niet missen. Ik ben. Daarnaast, vertel ik ook maar even. De uitdrukking ik ben uit de mond van de Heer Jezus kom je hoofdzakelijk tegen in het Johannes-evangelie. Maar het hoeft je dan niet te verbazen dat je hem ook tegenkomt in de openbaring van Johannes, zoals we dat boek nou eenmaal noemen. En in het Johannes-evangelie zegt hij, ik heb geen lijstje bij de hand, maar ik ben de brood des levens, ik ben de deur des schapen, ik ben de goede herder, noem nog eens wat, ik ben het licht der wereld. De opstanding en het leven. De weg, de waarheid en het leven, enzovoorts. En soms staat er gewoon dat ik ben. En dat is in alle gevallen de verwijzing naar de naam Jehovah. Die vertaald wordt met ik ben. En bij gebrek aan goede grammatica, want die bestaat helemaal niet, sowieso niet, over het Hebreeuws, kan je het ook vertalen met ik was of ik zal zijn. Ik ben. En als de onveranderlijke. Vandaar dat de Joden, die de naam Jehovah immers niet geacht worden uit te spreken, die vervangen de naam Jehovah door de eeuwige. Dat is een omschrijving van de betekenis van de naam. Als je het mij vraagt, wij kennen ook een omschrijving van die naam en dan heet het de Almachtige. Die heb ik niet opgeschreven, maar die stond er wel bij, ook in Openbaring 1. De eerste en de laatste, de Almachtige. In de zin van, hij blijft door de eeuwen heen enzovoorts. En wat we hier vinden is de retorische vraag. Wie heeft dit gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van den beginne? Ik de Heere, ik Jehovah, die de eerste ben en met de laatste ben ik dezelfde. Implicerend dat tegen de tijd dat hij de laatste is, is hij nog steeds dezelfde als de eerste. Hij blijft aan zichzelf gelijk. En dat is echt dezelfde strekking als die van Hebreeën 13. Gisteren, heden en tot in eeuwigheid, zichzelf. Hij is de onveranderlijke. En hij is de verlosser, want daar gaat het over. Over de Heer Jezus Christus als degene door wie dat volk Gods zal verlost worden. En dat vind je hier in Jesaja 41 vers 4. Maar ik sla even om. Hoofdstuk 42 heb ik al enigszins geciteerd eerder. Omdat daar in vers 1 staat. Ziet mijn knecht die ik ondersteun. Mijn uitverkorene. In de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Maar het kan niet missen dat het aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. Er staat trouwens ook een verwijzing bij, zie ik. Namelijk. Dan wordt het, met name trouwens in Matthäus 12, dan wordt het, deze is mijn zoon, de geliefde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft, of in wie ik al mijn welbehagen heb, enzovoorts. Want het gaat inderdaad om de knecht des Heren, en in verband met die knecht staat, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Maar iedereen weet dat de Heer Jezus in zijn aardse leven of omwandeling, een raar woord is dat toch, omwandeling, dat hij, dat denk ik altijd aan zo'n wandelpad, weet je wel. Dan heb je een trip van 5 kilometer en van 10 kilometer en rode pijltjes, groene pijltjes, je zoekt je wezenloos, maar... Maar goed, omwandeling, een ommetje, maar goed. Zijn aardse leven, en in zijn aardse leven schreeuwde hij wel degelijk. Hij schold ook trouwens. Waarom zingen we dat lied ook? Zijn stem was altijd zoet, zijn woord was altijd vriendelijk. Nou echt niet. Alleen naar gelovigen toe, maar niet naar... Die andere zal ik dan maar zeggen. Hè? En het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Wat er eigenlijk staat met prachtige beeldspraak is dat hij nergens wat aan doet. Hij laat de dingen voor wat het is, bemoeit zich niet met het maatschappelijk leven en het politieke gebeuren en wat het maar was. In tegenstelling tot wat we er altijd over te horen krijgen en wat men ervan gemaakt heeft in de diverse films over het leven van Jezus... Dat was gewoon wereldvreemd. Hij stond ernaast. Onder het motto, dit is mijn wereld niet, ik hoor er niet bij. Daar kun je hem aan herkennen. Lees het maar na, lees die geschiedenis maar na. Zie. Maar als hier staat, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen enzovoort. Dan is dat de beschrijving van de tegenwoordige positie van deze knecht des Heren. Want hoewel deze knecht tot zoon is gesteld, is hij nog steeds knecht des Heren. Dat wil zeggen, hij is door God aangesteld in een dienende functie. Want ja... Dat is wat de Hebreeënbrief ons leert. Die zegt, hij is hogepriester geworden, maar niemand wordt hogepriester. Niemand maakt zichzelf hogepriester. Daar moet je voor geroepen worden. Moet tot iemand gezegd worden, gij zijt priester. Van bovenaf, zoals bij Aaron, van Gods wegen geroepen. En zo wordt het ook toegepast door de Heer Jezus. Die gesteld wordt in de positie, in het... functie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En die trouw is, dat staat er toch, die trouw is daarin aan degene die hem aangesteld heeft. Hebreeën 3. In geheel zijn huis, waarvan hij de erfgenaam is, de zoon is van zijn eigen huis enzovoorts. Maar hij is getrouw aan degene die hem aangesteld heeft. Dan heb je nog een uitspraak over de... ondergeschiktheid van de zoon aan de vader. Ik hoop dat u dat langzamerhand duidelijk wordt. Trouwens, een van de beroemde teksten uit het Nieuwe Testament onder ons evangelischen is toch eigenlijk, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig. Aan wie is hij dan trouw? Als hij de hoogste is, waaraan is hij dan trouw? Aan degene die hem aangesteld heeft. Als hoge priester om verzoening te doen voor de zonden van zijn volk. Want daar gaat 1 Johannes 1 vers 9 over. Dat vers was het, hè? Over wat hij doet voor zijn volk. Nou ja. Maar hier vinden we die zoon... die gesteld zal worden tot licht der heidenen, want dat staat hier allemaal, dat is hoofdstuk 42, maar ik ben onderweg feitelijk naar hoofdstuk 44, want ik moet het een beetje smal houden. Naar hoofdstuk 44, waar staat vers 1, vers 6. Zo zegt Jehovah, de Heeren, zo zegt Jehovah, de koning van Israël. Maar ja, wie is de koning van Israël? En vervolgens, en wie is dan de verlosser van Israël? Dat mag toch niet al te moeilijk zijn. De Bijbel maakt een groot werk van dat de koning van Israël, dat is David. En daarna zijn erfgenamen. Zijn zaad na hem. Tot in eeuwigheid. En dat ononderbroken trouwens, maar ja. Ik had niet nalaten dat er ook nog bij te zeggen. Maar het gaat over het huis van David. Dat is toch wat Jacobus, de broer van de Heer Jezus en dus eveneens erfgenaam, niet eerst in lijn, maar wel reserve zal ik maar zeggen, erfgenaam van de troon van David, die Jacobus in Handelingen 15 zegt inderdaad dat de Heer Jezus zal wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten enzovoort. Dat moet trouwens ook wel, want bij de geboorte van de Heer Jezus en bij de aankondiging zelfs van de geboorte van de Heer Jezus werd gezegd, God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Het is nog niet gebeurd. Oh ja, en dus heeft men allerlei theorieën bedacht over hoe het dan toch gebeurd zou zijn. Natuurlijk, omdat als men niet gelooft in een wederkomst van Christus om een koninkrijk op aarde te vestigen, dan moet je toch wat met die profetie. En daardoor komt het dat er mensen zijn die dan leren van, maar de troon van David staat toch in de hemel? Sinds wanneer hebben ze dat ding dan weggevoerd, is mijn vraag. Nou ja, dan worden verhalen omgekeerd namen. Dan zegt men, de Heer Jezus is de zoon van David en hij is in de hemel en hij heeft daar een troon. Dan is die troon van Jezus toch de troon van David. En mijn reactie is, dat is niet zo. Want de Heer zelf noemt dat de troon van zijn vader. In de hemel namelijk. Er staat ook in Openbaring, de twee bladzijden verder of zo. Hebben jullie die nog? Die troon van David staat niet in de hemel. Bovendien, het is natuurlijk een abstract begrip. Troon van David. Maar wat de Bijbel erover zegt, is dat die troon van David, de monarchie van David, hersteld zal worden. Begrijp je me goed? Die zou gecontinueerd worden, maar hij zou hersteld worden uiteindelijk in oude glorie, beter nog dan de oude glorie, in Jeruzalem. En dus, er staat ook niet, ik zal opnieuw een troon van David of een huis van David maken. Er staat, ik zal herstellen de vervallen hut van David weder oprichten, haar reten vertuinen en hoe dat heten mag allemaal. Dat wil zeggen, het ding is ergens in principe, dat Davidische huis, maar het zou er zijn in de toekomst. En de koning van Israël is maar niet God in de hemel of zoiets. Het is wel degelijk specifiek de zoon van David. Een mens dus, maar hij heet wel degelijk Jehovah. Dus wat nou de Joden van probleem hadden met het idee dat de Messias de naam van de Heer claimt, en daarmee zijn godheid eigenlijk en zo. Maar waarom ze daar problemen mee hebben, ja, dat kun je gewoon in het Oude Testament lezen. En de vraag van de Heer aan zijn tijdgenoten, waarom noemt David hem dan zijn Heer? Die vraag hadden ze met gemak moeten kunnen beantwoorden, want hier staat het bijvoorbeeld. Zo zegt de Heere, de koning van Israël. Dat wil zeggen, ooit zou er iemand uit David zijn die beschouwd moet worden als het beeld Gods. En u weet, dit valt ook tegen de achtergrond weg, denk ik dan. Want ja, we hebben van alle mensen beelddragers gods gemaakt. Toch? En nou betekent dat ineens niks meer. Maar het punt is, God beloofde een mens naar Gods beeld en gelijkenis. Dat is de laatste Adam dan, over het hoofd van de eerste heen. Dat is dus Christus, want zo staat het gewoon uiteindelijk in het Nieuwe Testament expliciet. Maar dat betekent dat hij dus als beeld Gods ook de naam logischerwijze draagt van God, namelijk Jehovah. En anders zeggen we gewoon, het is een titel die hem dan toekomt als beeld Gods en als vertegenwoordiger, als enige vertegenwoordiger, want er is toch maar één, als enige vertegenwoordiger van de Godheid. En het verschil tussen namen en titels, ja, dat hebben wij op school moeten leren vroeger. Maar daarna heb ik het weer af moeten leren, omdat in de Bijbel dat verschil niet bestaat. Vandaar dat niet alleen titels gegeven worden en weer weggenomen worden, maar ook namen. Wat wij eigen namen noemen. En eigen namen liggen bij ons een beetje vast, maar dat hebben we aan Napoleon te danken. Toch? Aan de invoering van de burgerlijke stand. Dat is het echt. Ach nee, daarvoor ging het via de kerk, dat weet u. En bij de doop, bij de inschrijving van de baby in het kerkelijke register, werd hij bij de doop een naam gegeven en dat heet dan de doopnaam. Maar ik heb tot mijn verbijstering vast moeten stellen dat dat dan dus ook niet vast ligt. Want de jongens heten gewoon Jan Berend. En zoiets. Ja, ik roep maar wat geks. En er staan ze ingeschreven als Johannes en Berend, Bernardus of zoiets, weet u wel. In het Latijn. En dan moet je weer concluderen, oh, ze waren, die familie was dus Rooms-Katholiek. Ja, want in de Rooms-Katholieke kerk word je echt niet ingeschreven als Jan, maar alleen als Johannes. En dan kan je ook niet Frans heten, maar dan heet je Franciscus. Want het is in het Latijn, weet je. Zodat ook de spelling van de namen dus echt niet vast ligt. Nou, ik zal in meerdere van dit soort problemen besparen. Maar het ligt niet vast. En op Urk hebben mensen allemaal een voornaam, maar die gebruikt niemand. Ze gebruiken andere namen. Toch? Allemaal op zo'n dorp. Iedereen heeft een andere naam. Hoe ze eraan komen, weten ze dikwijls niet eens. Die zijn gegeven door omstandigheden. En dat is ook familienamen, ja. Nou. En dus, Heere, koning van Israël, koninklijke ogen van Israël, maar Israël is het hoogst geplaatste volk in de Bijbelse hiërarchie van de volkeren, want dat bestaat ook nog. Dus koning van Israël is meteen ook koning over, of ik moet het anders zeggen, is meteen dus ook koning der koningen, de hoogste koning. U weet hoe dat gaat onder de Britten. Rare jongens, die Britten, maar onder de Britten had je dat ook, had je allerlei verschillende stammen. Eerst onder de Kelten, later onder de Saksen trouwens ook. Maar vooral onder de Kelten was dat bekend. Elke stam, elke clan had daar zijn eigen koning enzovoorts. Totdat de oorlog uitbrak en er weer een of ander vreemd volk aan de kust opdook. Stranger on the shore, u weet het wel. Dat was in Somerset, ja. Maar goed, dan kwam er weer een vreemd volk en dan moest er weer één aanvoerder zijn. En de koning was nou eenmaal per definitie de legeraanvoerder enzovoorts. En er werd er één van die koningen werd aangewezen als het opperhoofd. Als de koning der koningen. Oh, er zijn andere termen voor, maar die ontschieten me nu zo gauw. Mijn Keltisch is trouwens ook niet meer wat het geweest is. Maar toen maar. Maar dan heet het koning der koningen. Wij noemen zo iemand tegenwoordig dan weer een keizer. Oh ja, doe maar. Allemaal taalgebruik wat dat verschuift. Maar waar het om gaat is dit. Zo zegt Jehovah, wie? De koning van Israël. Hij heeft trouwens nog een andere naam. Michael. De vorst van uw volk, zegt de heren tot Daniel. Michel, die grote vorst, die voor de kinderen uw volk staat. In zijn tijd zal Israël verlost worden. Via Michael. Michael. Zijn naam, bijnaam, oké. Maar zijn naam betekent, weer zal schand, vraagteken. Een vragende vorm. Wie is als God? Geef maar antwoord. Wie is als God? Ik ken er maar één. Want God is de onkenbare, dus daar ken ik er geen één. En als ik er toch één ken, ken ik Jehovah die het beeld Gods is. En dat is hem dus. De Heere Jezus Christus. Dus inderdaad, de koning van Israël, zijn verlosser. En daarna in plaats van koning der koningen staat er de Bijbelse een andere Bijbelse term, namelijk Heere der Heerscharen. Jehovah Zebaot. Het is blijven staan via de Septuagint en dan komt het in de, blijft het in het Nieuwe Testament ook onvertaald staan bij gelegenheid. De Heere Zebaot, als het aangehaald wordt in Romeinen bijvoorbeeld. Maar de Heere der Heerscharen. En die Heere zegt, ik ben de eerste en ik ben de laatste. En het zijn deze woorden dus. En daarmee impliciet het hele vers. En eigenlijk misschien het hele schriftgedeelte. Dat aangehaald wordt in Openbaring. Enige malen om aan te geven dat ik, Jezus. Want zo heet het daar. Zo begint de Bijbelboek. Dat hij, Jezus, degene is die hier onder andere dan wordt aangekondigd. En dat hij, Jezus, inderdaad is de koning van Israël. En daarmee de verlosser van Israël. En daarmee de Heere Zebaot, de Heere der Heerscharen, de Heere der Menigten, vertaalt men het dan bij gelegenheid. Het is precies waar het boek Openbaring over gaat. Over de komst van deze koning. Begrijp je wel? En dan nog iets. En buiten mij, behalve, buiten mij betekent dat, buiten mij, behalve mij, is er geen God. Ja, houd het op. Dit is voor, mag voor u ook niet nieuw zijn. U leest dit schriftgedeelte waarschijnlijk niet elke dag. Maar misschien leest u Johannes 14 iets vaker. Waarbij Thomas zei, wij weten niet waar je heen gaat en hoe zouden wij de weg weten? En toen zei de Heer, ik ben de weg en de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij. De volgende vraag is, maar wie is die Vader dan? Die wordt overgeslagen, maar er komt dan de volgende vraag, toon ons de Vader. Leg het maar niet uit, laat het maar zien. Toon ons de Vader en het is ons genoeg. En dan geeft de Heer als antwoord, ben ik nou zo lang bij jullie? Dan heb je mij niet gezien. Wat natuurlijk frustrerend moet geweest zijn voor die discipelen. Want ja, deze woorden uit Johannes 14 spreken over onze tegenwoordige tijd pas. Want toen de Heer op aarde was, inclusief in die opperzaal waar deze woorden gesproken werden, bij het avondmaal, ja. Toen de Heer op aarde was, was hij niet het beeld Gods. En was hij niet de uitdrukking van het wezen Gods. Dat werd hij pas daarna, nou pas daarna, binnen 3 dagen. Die avond eindigt ook met dat gebed. Verheerlijk mij, Vader, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En dat gebed is verhoord geworden in zijn opstanding en hemelvaart. Dat staat dan weer in Hebreeën 5. Dat wil zeggen dat hij gebeden geofferd heeft met tranen en geschreeuw. En verhoord geworden zijnde heeft God hem opgewekt uit de dood en is hij oorzaak geworden voor eeuwige zaligheid voor alle die hem gehoorzaam zijn. Lees u het maar na. Dat is gewoon wat de Bijbel erover zegt. En buiten Jezus is geen God. Naast hem is niks te zien, achter hem is niks te zien, voor hem niks te zien, boven hem. Als je Jezus ziet, zie je God. Meer valt er niks van te zien. Of er meer is, ja, altijd. Maar ja, dat is met mensen ook zo. Ik bedoel, met gewone mensen. Je kijkt tegen de buitenkant aan en je vraagt je af wat erin zit. In veel gevallen weet je dat dan al, maar vooruit om en weer. Toch? Dan praten we over de inwendige en de uitwendige mens en dat soort dingen meer. En er zijn er ook die bestuderen dan de inwendige mens. Dat heet dan psychologie of geesteswetenschappen. Waaruit wat blijkt dat men niet eens het verschil weet tussen ziel en geest. Het is toch wat lastig allemaal. Maar toch, ik bedoel maar te zeggen, je ziet de buitenkant, maar wat steekt erachter? En bij een goede toneelspeler steekt er een heleboel achter. Dat dan verborgen gehouden wordt, enzovoort. Maar meer dan de buitenkant is niet te zien. Is dat die hele mens? Ja, dat is die hele mens. Is er nog één? Nee, er is niet nog één. Dat is het. Heb je dat? En dus, Christus kennen wij in het Nieuwe Testament, en ik verzuim nu om schriftplaats aan te halen, wij kennen hem als het beeld Gods. Als degene in wie heel de volheid der Godheid lichamelijk woont. Toch? En in die hoedanigheid is hij logischerwijze gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is Hebreeën 1 vers 3 waar het letterlijk zo staat. Omdat hij het beeld Gods is, het uitgedrukte beeld namelijk van Gods zelfstandigheid. Niet persoon, dat kan niet. Het uitgedrukte beeld is namelijk de persoon. En dus heet het, hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Of zelfstandigheid, of hoe het maar vertaald is, onder verschillende omstandigheden. Of het, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Het idee is dan dat God in essentie licht is. Waarom ook niet, er staat er zwart en wit letterlijk in de Bijbel. Logischerwijze met woorden die Johannes geschreven heeft. Dit is een metafoor. Hè? God is licht en in hem is geen duisternis. Maar Jacobus zegt er al van, God is de vader der lichten, bij wie geen verandering is of schaduw van ommekeer. Weet u nog? En de Hebreeënbrief zegt, God is misschien licht, maar Jezus Christus, de Zoon, want zo heet hij dat, de Zoon, is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dat is de uitstraling daarvan. Het actieve deel van de Godheid. God die zich manifesteert. Die zich openbaart. Of dat het goede woord is, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar onder omstandigheden wel. En dat is wat je moet begrijpen. En al wat ik zeg nu is allemaal in strijd met de officiële leer van de drie eenheid. Dat is waar, wat ik eerder gezegd heb ook. Daar gaat het me om. Natuurlijk is er een verschil tussen God en de Heer Jezus Christus als zodanig. Eén is de essentie, de ander is het uitgedrukte beeld daarvan. Dat mag niet te moeilijk zijn om te begrijpen, maar het is heus maar één God. En het is een verschijnsel wat wij kennen in de zienlijke wereld net zo goed. Achter al het zienlijke zit iets onzienlijks. Soms noemen we dat geest, soms noemen we het ziel en soms noemen we het genen of DNA of wat het maar is. Of microben of hoe heet dat ding ook alweer. Soms noemen we het COVID-19, maar natuurlijk zoiets. Nou ja, die zien we toch ook niet? Nou ja, de meeste van ons niet. Toen maar. Behalve mij is er geen goed, geen God, staat er. En dat God zich manifesteert, dat doet hij door op voorhand te zeggen wat hij zal doen, dan wel op voorhand te zeggen wat er gaat gebeuren. Dat staat hier in vers 7 van Jesaja 44. Wie zal gelijk als ik roepen en het verkondigen en het ordentelijk voor mij stellen, sedert dat ik een eeuwig volk gesteld heb? En laat ze de toekomstige dingen, en die komen zullen dus, hun verkondigen. Elders staat, ik verkondig het op voorhand, zodat je weet dat als het gebeurt, dat jullie het niet bedacht hebben en dat jullie het niet tot stand gebracht hebben, maar dat het van mij komt. Daar bewijst God zichzelf mee. En dan vers 8 staat het nog een keer. Want gij lieden zijt mijn getuigen, is er ook een God behalve mij? Immers, er is geen rotssteen. Geen andere. Hebben de vertalers ervan gemaakt. En dat is inderdaad natuurlijk de strekking ervan. Er is geen andere. En voor zover er andere goden zijn, of beelddragers gods, zijn het die dingen die hier genoemd worden de gesneden beelden. U weet wel, de timmerman trekt het richtsnoer uit, hij tekent het af met de draad en hij maakt het effen met de schaven en tekent het met de paster, vers 13, en maakt het naar de beeldenis eens mans, naar de schoonheid van de mens, dat het in het huis blijven, enzovoorts. Kortom, een houten godsbeeld wordt gemaakt. We vinden het mooi, we zetten die dingen in het museum, we graven ze op, we vinden het een prachtige uitdrukking van de vroegere cultuur enzovoorts. Al dat soort dingen meer, maar het is natuurlijk belachelijke onzin. Mensen die hun eigen God maken. Ze maken die God zelf en daarna verklaren ze zichzelf aan hun eigen maaksel ondergeschikt. Dat is toch de omgekeerde wereld? Nou, dat is de wereld waarin wij leven. Zie je? En wij doen dat gecultiveerde, wij maken tegenwoordig abstracte godsbeelden. Dat wil zeggen, we schrijven er boeken over, verhandelingen en wat het maar is. Maar het is in essentie precies hetzelfde. Maar er is geen andere God. En voor zover ze er toch zijn, zegt Paulus, die zegt ook eerst, ze zijn er niet. Maar daarna zegt hij, en als ze er toch zijn, dan vergis je, dat zijn demonen. En die worden naar Griekse traditie, want het is een Grieks woord toch, demon, juist. Naar Griekse traditie worden demonen beschouwd als ondergeschikt aan de mensen. Lager, als personeel. Geestelijk personeel, maar ontlichaamde mensen feitelijk. Zo worden ze beschouwd. En meer wil ik er nou liever niet over zeggen. Dat wil zeggen, het zijn niet hooggeplaatsten, het zijn laaggeplaatsten. Ze zijn in een vernederde positie. Demonen, ja. Alleen die laten het zich wel aanleunen dat ze als goden beschouwd worden. Dat is wat er gebeurt. En hoe de Bijbel het zegt, maar er is maar één God. Nou ja, dat wordt hier herhaald nog enige malen, maar ik lees u alleen nog Jesaja 48 in dit verband. En wat ik net voorbarig probeerde te zeggen, dat lees ik nu zwart op wit. Hoofdstuk 48, vers 5. Daarom heb ik het u van toen af verkondigd, eer dat het kwam, heb ik het u doen horen, opdat gij niet misschien zult zeggen, mijn afgod heeft die dingen gedaan, of mijn gesneden beeld, of mijn gegoten beeld heeft ze bevolen. Zie? En daarom vinden we al Gods handelen tevoren aangekondigd in de Bijbel, zodat je daarmee zeker weet dat, het dat die God die dat gesproken heeft inderdaad God is. En dat is het hele punt. Maar vervolgens lees ik vers 12. Hoor naar mij, o Jacob. En dat gaat niet over de persoon Jacob, maar uiteraard over zijn afstammelingen. Het volk Israël, het natuurlijke volk. Hoor naar mij, o Jacob, en gij Israël. Want dat is de naam die Jacob kreeg van de Heer. Ja, in Peniel, toen Jacob zich bekeerde, om zo te zeggen. In Peniel. En toen hij kreupel werd. Heeft hij nog één been geraakt. Sindsdien kennen wij maar één been, één stam, één afdeling van dat volk van Jacob, van Israël. Al moet gezegd, bij gelegenheid wisselt het, hangt hij op het andere been. En u weet wat Jacob's laatste werk was, hè? Ik vind het een prachtige uitspraak in Genesis. Op zijn sterfbed legde hij zijn benen bij elkaar, staat er. Dat is de uitbeelding van de uiteindelijke bekering en verlossing van Israël. Het einde van het oude, maar dan komen de beide huizen van Israël inderdaad bij elkaar. Dat is wat het is. Maar toe maar. Maar in vers 12 nog een keer. Hoor naar mij, o Jacob, en gij Israël, mijn geroepene. Dat woord lazen we er straks ook. Dat geroepen volk, dat is nog steeds dat volk dat God gebruikt voor zijn doel. Hij heeft het daarvoor geroepen. En dan zegt de Heer, ik ben dezelfde. En ik heb eerder anders gezegd, eigenlijk moet je het lezen als ik ben het zelf. Zelfs mag van mij ook nog. Moet je wat moeite voor doen misschien, maar hij is het zelfs. Zelf, in hoogst eigen persoon. Ik ben dezelfde, ik ben de eerste, ook ben ik de laatste. En dan enige toelichting erop natuurlijk. Ook heeft mijn hand de aarde gegrond en mijn rechterhand heeft de hemelen met de palm afgemeten. Dat is niet maar om te zeggen dat de Heer van alles gedaan heeft, want dat wisten wij wel. Maar het gaat erom dat hij die hier spreekt, is dezelfde die dit gedaan heeft. Het is echt die God die schepper is van hemel en aarde. Want u weet hoe het is. In de rest van de wereld heeft men in het algemeen een veel godendom. En dan heb je een God van dit en een God van zus en een God van zo. En de ene heeft dit gedaan en de andere heeft dat gedaan. En daarna liggen ze dus ook met elkaar overhoop, logischerwijze. Want je kan de God hebben van de zonschijn, maar ook de God van de wolken, dan wel van de regen, pluvius enzovoort. En die twee die zitten elkaar uiteraard in de haren, toch? Daar komen al die gekke verhalen vandaan, al die mythologieën. Maar toen maar, het is die God, ik ben de Heer uw God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die God, er is geen andere namelijk. Zie? En vandaar dat je in het Nieuwe Testament, in Efeze 3 of zo, dan lees je dan over dat Gods werk nu gebeurt door de gemeente. Gebeurt. En dan staat er ook bij dat dat is in overeenstemming met zijn eeuwig voornemen. En dat het is het voornemen van degene die hemel en aarde gemaakt heeft enzovoorts. Men moet daar niet te gering over denken. Zie. Het is die God die naar ons heeft omgezien, die onze verlosser is enzovoorts. En het is niet alleen het eerste en de laatste, maar het is al wat ertussenin is. Maar dat heb ik u gisteren gezegd en ik heb u wat schriftplaatsen voorgelezen in de gauwigheid om te laten zien dat dat wel degelijk de Bijbelse betekenis van die terminologie is. En dat is dus bij elkaar de strekking van dit eerste hoofdstuk uit Openbaring. Want deze woorden worden herhaald. Er komt steeds even iets tussendoor. Maar het is de openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft. Openbaring 1 vers 1. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft. Dat is toch meteen een uitspraak over de rangorde tussen God en Jezus Christus, tussen vader en zoon. De openbaring komt van God. Ja, ik weet het. Ik heb het gepasseerd en ik ga er ook liever niet op in. Maar natuurlijk, er bestaan lijstjes. Binnenkort hoop ik ze te publiceren wel een keer. Binnen een jaar, beloof ik. Maar goed, vooral als het eerst slecht weer wordt. Want als het slank mooi weer wordt, ben ik zoveel mogelijk buiten. Maar als ik dan weer binnen zit, dan ga ik weer verder en dan zal ik dat produceren. En dan krijg je dus die lijstjes over waaruit zou moeten blijken dat Jezus God was. En alleen al de vraag is verkeerd, want men bedoelt dan toen hij op aarde was. En ik ben van mening, voor alle praktische doeleinden, hij was geen God op aarde. Dat was nou juist het punt. En voor zover u het ooit anders hoort en misschien denkt dat mijn vader er anders over dacht, dan moet u, iemand vroeg dat van de week, daarom ga ik er nog even op in. Mijn vader die geloofde, ik vertel nou niet wat hij in het publiek zei, maar ik zeg wat hij geloofde. Mijn moeder ook trouwens, dat heb ik na de dood van mijn vader nog uitgebreid met haar kunnen bespreken. Zij heeft ook uitgebreid naar mijn lezingen geluisterd daarover. Mijn vader geloofde dat de Heer Jezus op aarde leefde als mens. 100% mens, als je dat zo kunt zeggen. Meer dan 100% bestaat niet. Heb ik geleerd. Meer dan 100% bestaat. Dus 100% mens. En hij leerde dat de verzoeking van de Heer Jezus Christus, of dat nou was in de woestijn of in de hof van Gethsemane, maar dat de verzoeking van de Heer erop gericht was dat hij in zijn ellende en in zijn omstandigheden alsnog zou teruggrijpen naar dat waarvan hij zich ontledigd had, namelijk zijn Godheid. Die hij dus als het ware, ik bedoel het niet spottend, maar ik weet niet hoe ik het beter kan zeggen. De Godheid die hij dus als het ware met zich meedroeg, waarover hij wellicht de beschikking had, maar waarvan hij heel zijn aardse leven echt nooit gebruik gemaakt heeft. En daarom heet het zijn gehoorzaamheid, zijn trouw, waardoor dus de verlossing tot stand gekomen is. En hij zei dus, wat moet ik bidden, Heere, verlos mij deze uren. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Dus toch maar doorgaan. Heb je dat? Dat is wat hij geloofde. Alleen hij zei het anders dan ik. Hij zei dus, ja, hij was God op grond van het koffertje wat hij meedroeg. En ik zeg gewoon, op grond van dat hij het koffertje meedroeg en er verder ook niks mee deed. Hij was geen God, hij was mens. En alle argumenten uit het hele lijstje van schriftplaatsen die ik zoveel mogelijk verzameld heb, langs alle kanten, al die schriftplaatsen die aangehaald worden om aan te tonen dat hij God was op aarde, tonen hooguit aan dat hij een profeet was. Maar dat wist u al, toch? Want de werken die hij deed waaraan men zijn Godheid ontleent, of die men ziet als indicatie van zijn Godheid, zijn werken die de profeten van ouds ook deden. En voor zover de Bijbel er zelf commentaar op geeft, staat dat ook zo. Het staat over machtige werken die hij gedaan heeft, wonderen en zo tekenen, die God hem te doen gegeven heeft. Zoals bij de profeten. En ik geloof dat Petrus zegt in Handelingen 2, een man Gods onder u die de betoont, met krachten en tekenen, vele wonderen, of waar dat maar precies. Een man Gods, maar die term kent u toch? Uit Elia en Elisa, de twee profeten die bij elkaar horen in het Oude Testament, die tekenen en wonderen deden in hoge mate. Wacht, daar moet ik ook nog wat van zeggen. In hoge mate. Het punt is namelijk dat er maar drie perioden zijn in de geschiedenis die zich kenmerken door wat wij populair noemen tekenen en wonderen. Dat is niet gebruikelijk, dat zijn heel exceptionele dingen, maar voor zover het gebeuren, gebeurt het in drie perioden die over elk van die perioden ging over twee generaties heen. Dat is die van Mozes en Jozua. En Elia en Elisa. En Jezus en de apostelen. En Mozes en Elia en Jezus zijn die drie die je bij elkaar vindt op de berg der verheerlijking. Toch? En die je bij elkaar vindt in de, wat wij noemen de wederkomst van Christus. Jezus en die twee getuigen. Uit Openbaring. En als ik nou de nodig vond, zou ik ook uitleggen dat we ze vaker bij elkaar vinden. Alleen dan worden ze niet bij namen genoemd, maar dan weten wij wie het zijn. Die twee mannen in witte klederen. Ze horen bij elkaar. Omdat met name Mozes met zijn tekenen en wonderen en Elia met zijn tekenen en wonderen spreken, die beide profeten spreken via die tekenen die ze doen, via die wonderen die ze doen, over gemeentelijke waarheid, want die ligt daarin verborgen. Iemand zou gezegd hebben, dat kan niet, want die waren in het Oude Testament verborgen, maar ik ben hem voor. Ik zeg nee, dat is nou juist waar ze verborgen liggen. Die tekenen die zij deden zijn tekenen van het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. Dat geldt voor alle tekenen in de Bijbel. Ik heb ze volgens mij allemaal al eens ooit besproken. In een serie. Ik kan zijn dat ik er een vergeten ben, maar toen maar. Ze spreken over het onzienlijke werk Gods in onze tegenwoordige tijd. Op wat voor wijze dan ook, maar dat doet er nou verder niet toe. Wat er toe doet, is dat de Heer Jezus staat in die rij van profeten. Alleen hij wordt vervolgens beschouwd als de grote profeet van het nieuwe verbond. En hij zelf beschreef Johannes de Doper als de laatste, de grootste zei hij trouwens ook. Daar zouden wij niet opgekomen zijn, maar de laatste profeet van het oude verbond. Waarschijnlijk gewoon omdat het de climax is van de hele reeks van oud-testamentische profeten. Maar de profeten zijn degene die het woord van God ontvangen en aan God ondergeschikt zijn en God dienen. Dus, daar hoort de Heer Jezus als de knecht des Heren wel degelijk bij. Je vraagt je trouwens af wat ze in Nicea te bedden hebben gebracht over de knecht des Heren. Is toch ondergeschikt dan, als knecht? Ik weet niet hoe die discussie gegaan is. Niet dat het me iets uitmaakt, want ik heb er toch niet mee van doen. We hebben van doen met wat de Bijbel erover zegt. En de Heer stelt zich hier voor en hij zegt, de openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen, de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezond en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Via Johannes worden dus alsnog opgeschreven. Wij noemen het daarom de openbaring van Johannes, maar men zou het kunnen noemen de openbaring van Jezus Christus natuurlijk, maar dan aan Johannes. Maar de Heer Jezus stelt zich dus inderdaad voor als degene die is, die was en die komen zal. En als de overste van de koningen der aarde. Hij wordt tussendoor door Johannes ons voorgesteld als degene die ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Die ons, gelovigen namelijk, niet maar de hele wereld, die ons gewassen heeft in zijn bloed, want het bloed van Jezus Christus, de opgewekte, het leven van de opgewekte Christus, reinigt ons, want dat bloed is actief. Heb je dat nog? Daar hebben wij deel aan, dat doet zijn werk in ons en dat reinigt ons. En hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor God, namelijk zijn vader. Want God en zijn vader is gewoon de aanduiding van twee verschillende functies. En eigenlijk is het maar één functie. God is namelijk per definitie vader. Dus het is eigenlijk een hendiadis. Kunt u dat nog, hendiadis? Nou, leg me een andere keer uit. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. Dat wil zeggen, niet onder het oude verbond. Als je daaronder leeft, dan kan dit niet. Maar onder het nieuwe verbond wel. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters naar de ordening van Melchizedek. Want een andere optie bestaat niet. En dus, omdat hij dat gedaan heeft, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Het komt overeen met de Hebreeënbrief waar ik steeds op teruggrijp. Want daar staat dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Dat is wat hij gedaan heeft. En zoon, koning en priester zijn termen die je met name in de Hebreeënbrief naast elkaar vindt. Want zoonschap, priesterschap, koningschap is een kwestie van aanstelling van bovenaf. En heeft alles van doen met erfrecht. En vandaar het begrip zoon. Dan heb je nog over die eerste en die laatste, die is en die was en die komen zal uit vers 4. Daarover wordt ook gezegd, hij komt, vers 7, met de wolken en alle oog zal hem zien. Hij komt met de wolken, is rechtstreeks ontleend aan Daniel 7, vers 13. Staat er ook bij. En daar heet hij de zoon des mensen. Daar komt de term vandaan, naast Psalm 8 heb ik u gezegd, is het Daniel 7. De term zoon van Adam, die komt tot de wolken des hemels, kan niet missen. Het is dus in Daniel ook aangekondigd. En alle geslachten, alle oog zal hem zien. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Die is ontleend aan Zacharia 12. waar staat dat de Heer zijn geest der genade zal uitstorten over de inwoners van Jeruzalem. En dat ik nog even doorlees, is omdat ik er niet op in wil gaan nu vanavond. Maar ik zeg er wel even bij dat als er staat, aller oog zal hem zien, dat het niet noodzakelijk betekent dat, dat alle oog hem zal zien op het moment dat hij komt op de wolken des hemels. Want ja, er zijn altijd mensen die haast hebben, die denken, straks komt de Heer en dan van het ene moment op het andere, dan is alles pijs en vree. Is dat ook een NDA, spijs en vree? Eerder een pleonasme, maar toch. Dan is alles ineens gebeurd en dan is het koninkrijk geopenbaard. Nou echt niet. Dat neemt enige decennia in beslag. En aller oog zal hem zien, maar daar is geen haast mee. Maar het zal wel gebeuren. Dat is wat beschreven staat. Maar dan altijd wel iemand op het idee komt, maar het kan natuurlijk wel, want we hebben allemaal zo'n telefoon met zo'n schermpje en een iPad en een computer en weet je veel wat. Dus je ziet het meteen, of je ziet het op je horloge tegenwoordig, schijnt het. Dat heeft mijn broer mij verzekerd. Maar toch maar weer. Begrijp je wel? Dus ja, ik zit daar niet mee. Maar zo lees ik hem niet, want ik ken een beetje van de profetieën. En ik weet dus dat het nogal wat tijd in beslag neemt en dat de Heer eerst verschijnt maar aan een gelovig overblijfsel, dat dan inderdaad gehoor geeft aan de oproep des Heeren om uit Jeruzalem te verdwijnen, omdat het verwoest wordt, en zich aan te melden in Petra. Weet u nog, de koning die komt en die zegt, meld je maar bij de priester. Was je helaas, word je genezen, meld je maar bij de priester. Ga maar naar de berg Hor. Ik gooi wat dingen door elkaar, maar dat doe ik met opzet, hè. En alle geslachten van het land, ik denk dat der aarde het misverstand is, uit Zacharia 12, dat er gewoon moet zijn, Eretz, dat is gewoon het land. En de geslachten zijn de geslachten die in het land thuis horen, dat gaat over Israël. Zij zullen hem zien, ze zullen over hem rouw bedrijven, als over een eerstgeborene. Hoezo rouw bedrijven? Omdat het degene is die zij gekruist hebben. Maar God heeft hem gesteld tot Heer en tot Christus. Is hij dat zelf? Ja, dezelfde. Heb u dat nog? Dezelfde. De eerste en de laatste. En met de laatste is hij nog dezelfde. Dat is het volgende vers dus. Ik ben de Alpha, de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is en die was en die komen zal. En dan volgt die term, de Almachtige. Met de naam, met de klemtoon op al. Hè. Dat heeft alle dingen onder controle. Dat wil zeggen, hij brengt de vervulling van al het woord Gods, van heel het woord Gods, van alles wat de profeten gesproken hebben, van oudsher enzovoorts. En daarna krijg je Johannes weer, die zegt wat zijn omstandigheden zijn. En daarna zegt hij wat hij zag. En dan ziet hij net zo'n visioen als wat Daniel zag in Daniel 10. En wat Johannes hierna nog een keer ziet in Openbaring 10, je herkent de gedaante meteen. Het is een symbolische uitbeelding van de Heer zelf. Het beeld Gods. En sinds de opstanding van Jezus van Nazareth is hij gesteld tot Heere en tot Christus. Dat betekent dat hij beeld Gods is. Maar wat betekent die uitdrukking? Het betekent dat hij beeld Gods is. Dus de naam Heere draagt in die hoedanigheid. Maar ook tot Christus, dat wil zeggen, degene die als zaad van David daadwerkelijk het Davidische huis, de Davidische troon zou herstellen in Jeruzalem. Dat is wat het betekent. Dat wil zeggen, er gebeurt nogal wat in de heilsgeschiedenis, maar God zelf verandert niet. En voor vanavond laten we het daar weer bij. Want het is alweer de hoogste tijd.